Er is nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, morgenavond, maandagavond dus, huisbezoek zijn bij zuster A. van Driel van Oostende in Dirksland en bij de familie F. Nieuwland in Dirksland. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 130 het tweede en het vierde vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En het vierde hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Doen we nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 101 het tweede vers. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij, mijn bondgod, tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Psalm 101 vers 2. Aansluitend lezen we uit het woord van de Heere, en de schriftlezing voor deze avond is uit Paulus' brief aan de gemeente van Rome, het achtste hoofdstuk de versen 1 tot en met 14. We noemen nu Romeinen 8, de versen 1 tot en met 14, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 101, het tweede vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Romeinen 8. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Tot zover het gedeelte wat we samen deze avond wilden lezen. We zijn vanavond toegekomen bij de behandeling van onze Heidelberger Catechismus aan het gedeelte over de waarachtige bekering dat handelt over de afsterving van de oude mens. En het woord van God wat we als uitgangspunt willen nemen vindt u in Romeinen 8 vers 13. Romeinen 8 vers 13, waar het woord van de Heere en de tekst voor deze avond luidt. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. En we lezen wat onze belijdenis zegt in zondag 33, vraag en antwoord 89. De Heidelberger Catechismus, zondag 33, vraag en antwoord 89. Daar wordt de vraag gesteld, wat is de afsterving van de oude mens? En het antwoord daarop luidt, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die, hoe langer hoe meer, haten en vlieden. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Heere, gij eeuwige God, gij die alle dingen in uw hand hebt, ook ons broze, kleine, vergankelijke leven, u die ook ons samenbracht hier in dit kerkgebouw. Wij buigen ons neer voor u. En laat dat mogen zijn, Heere, met diep ontzag. Want gij zijt de eeuwige majesteit, die woont en troont in de hemelen. Zelfs de hemel zou uw heerlijkheid niet kunnen bevatten. En de engelen zingen terwijl ze hun aangezicht bedekken van uw majesteit en heerlijkheid. De lofzang aanheffend, heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Hoeveel te meer zouden wij dan ons moeten buigen voor u, als zelfs de engelen uw heerlijkheid en de glans van uw majesteit niet kunnen aanzien. Dan dienen wij als nietige schepselen, vooral ook als zondige mensen, ons te verootmoedigen voor u, diep in het stof. Geef, Heere, dat dat ook in ons hart zo mag leven als we in deze avonddienst tot u naderen. En dat we, en zoals we hier staan op de kansel en in de kerk zitten of staan, diep mogen beseffen dat wij naderen tot u, de hoge God. En als wij dan tot u naderen, dan mogen wij toch tot u naderen, omdat u zelf zondige mensen aanspoort en nodigt, zoek mijn aangezicht. En dan mogen we ons hart voor u uitstorten. Dan mogen we heel in het bijzonder in deze dienst vragen of u aan ons wilt denken in gunst en in genade. Of u, wanneer de prediking van uw woord ons voor zal houden wat nodig is om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Dat dat woord wat in alle eenvoud gebracht wordt, dat dat gezegend mag worden. En dat het persoonlijk voor ons betekenis mag krijgen en ook vrucht mag dragen in ons leven. Heere, dat kan alleen door u en door de krachtige, onweerstandelijke werkingen van uw Heilige Geest. Want wij worden er vanavond vanuit woord en belijdenis aan herinnerd dat wij mensen zijn met een hart wat onontvankelijk is voor u. Wij zijn dood in de zonde, zegt uw woord. En het bedenken des vleeses, dat is het bedenken van ons hart, dat is vijandschap tegen u. Welke goede gedachten we ook van onszelf hebben, of hoe hoog we ook staan in eigen waarneming, ten diepste zijn we vijanden voor u. En die ontmaskerende boodschap wijst ons onze plaats aan. Laat ons zien wie we zijn. Heere, geef dat we het ook mogen ontdekken. En dat we het voor u gaan belijden, voor het eerst en ook opnieuw. En zou u dan mensen die u niet kennen, die vreemdelingen zijn van u, de bekering en het geloof niet kennen, vanavond vanuit uw woord te sterk willen worden? Zou u ze heilig onrustig willen maken, zodat ze gedrongen worden, gedreven worden om tot u te vluchten? O Heere, geef ook in onze gemeente, onder de jonge mensen, onder de kinderen en onder de ouderen, een heilige onrust, opdat wij u gaan zoeken en het in onze onbekeerlijkheid en in de dofheid van ons bestaan niet uit kunnen houden, maar opdat we gaan zoeken naar u. Zoals die tollenaar in de tempel was, laten we zo in de kerk mogen zitten. O God, wees u mij, de zondaar, genadig. Heere, wat zou er blijdschap zijn in de hemel, als er hier in dit kerkgebouw aan de Hoflaan één meer zondaren waren, die oprecht zo voor u in de schuld kwamen en onder het woord van harte gingen belijden. O God, wees mij de zondaar genadig. Heere, wil u ook denken aan hen die iets van dat werk van uw genade kennen, die tollenaarsbede uit het hart gegrepen is, die als arme mensen in zichzelf tot u de toevlucht leerden nemen. U weet dat het steeds weer nodig is om bekeerd te worden, want geen mens is ooit afbekeerd. Afbekeerde mensen, zelfs bekeerde mensen zijn er niet hier in dit leven. Die voortdurende bekering, dat steeds weer opnieuw geleid en onderwezen worden, die afbraak van de oude mens, dat vlees, dat zondige in ons, en de oprichting, de herleving van de nieuwe mens, van de geest in ons, dat is steeds weer nodig. O Heere, leer dat ook aan uw kinderen. U weet hoeveel van de oude mens en van de zonde er in hun leven nog over is. Geef door de kracht van uw geest genade om het te doden. En om door de kracht van de geest de macht van het vlees eronder te brengen. Heren, dat is een strijd op leven en dood. Want het vlees onderwerpt zich niet aan de wet van u en het kan het ook niet. En u weet hoe er in stilte onder hen die u vrezen geworsteld wordt. Zo zelfs dat er momenten zijn, zeker ook bij het ouder worden, dat uw kinderen denken, Heer, ik zal het verliezen. Ik verlies het telkens weer in die strijd tegen de zonde en tegen mezelf. Maar wil u dan vanavond, Heere, vanuit dat grote werk van de Heere Jezus Christus, die over de zonde geweend heeft, die de zonde haatte, met de volle liefde van zijn middelaarshart, en die voor de zonde vluchtte, ook als borg, wil u uw volk leren strijden, bedroefd te worden over de zonde, die zonde te leren haten en ervoor op de vlucht te leren slaan. En wil u uw kinderen leren dat nu in hem en door hem het mogelijk is om op te staan tot een nieuw leven en om de vrede te ervaren. En om de vastigheid te vinden. En om te schuilen in de wonden van de Heere Jezus Christus. En daar voor dit en voor het toekomende leven geborgen te zijn. Heere, wil daar vanavond iets van laten doorklinken. Want wanneer uw woord ontvouwd wordt, dan zijn het mensenwoorden die klinken. Maar u hebt toch zelf gezegd, Heere, dat gij door de woorden van zwakke, nietige mensen uit het stof verrezen, uw woord wil doen horen. O, leg dan zelf de woorden in onze mond. Want van onszelf kunnen we uw woord niet bedienen. Zijn we op zijn best een klinkend metaal en een luidende schel. Maar door uw geest zal het kunnen. En u hebt uw geest toch beloofd. En u hebt toch zelf tot dit werk geroepen, Heren. Het is toch niet ons eigen werk. Het is ook niet onze eigen zaak. wil u dan zelf tonen vanavond dat het uw zaak is. En wil uit vrije gunst betonen dat u ook onder ons en onder onze kinderen nog werken wilt. Dat grote, kostbare, koninklijke, priesterlijke, profetische werk van de waarachtige bekering. Wil u zo in ons midden zijn en geestelijk ons zegenen. Bewaar ons voor onszelf. En zegen ons vanuit uw woord en door uw geest. Denk aan de hele gemeente. Wil u ons als gemeente bewaren en beschermen. Wil u als gemeente ons zegenen met de eeuwige zegeningen. Die in Christus Jezus zijn. En die zo onverdiend zijn. Heere, werk met uw geest krachtig onder ons. Maar wil ons ook beschermen. Beschermen voor de macht van de zonde. En ook voor allerlei ramp en tegenspoed. We worden deze weken heel in het bijzonder eraan herinnerd, heren. Ook in ons vaderland, waar we al zoveel tientallen jaren rust en vrede mogen ontvangen. En in vrede mogen samenkomen. Dat het toch waar is wat we soms zingen. Die zijn we elk ogenblik in nood. Omdat de dood ieder uur wenkt. En omdat er soms ook ziekte is. Soms ziekte die dan hier, dan daar de kop opsteekt. En die verwoestend en vernietigend werkt. We denken aan de polio-epidemie die nu al enkele weken ons volksdeel en heel ons volksleven eigenlijk in zijn greep houdt. En we bidden u, heren, wil u ons en onze kinderen bewaren. Wil u geven dat die epidemie mag worden weggenomen. Niet dat wij rechten hebben of het ons waard maken. Want als Nederlands natie en ook als volksdeel, het behoudende volksdeel, de gereformeerde gezindte, hebben wij het er niet naar gemaakt. Maar zijn we het waard dat u komt met straf en kastijding. Maar heren, we smeken, wil u ondanks onze zonde toch nog zegenen, toch nog beschermen en toch nog bewaren. Denk, heren, aan degenen die door deze verschrikkelijke ziekte getroffen zijn, van wie de meesten niet waren ingeënt, waarom soms op een heel spottende of zelfs bijtende manier gesproken wordt. Geef dat wij daarvoor bewaard mogen worden. En wil u hen die door deze ziekte getroffen zijn, gedenken vanuit de eeuwige barmhartigheden. Zou u nog wonderen willen doen. Herstel willen geven voor zover dat mogelijk is. Maar wil u ook deze roepstem die klinkt en die zo verkeerd verstaan wordt in de brede lagen van ons volk. Wil u die zegenen, juist ook aan de getroffen families. En wil u onder deze omstandigheden ook ons, ja, heel onze gezinten verbinden aan de troon van uw genade. Om te smeken. Om uw bijzondere zorg. Om uw voorzienige leiding. Maar ook om uw bekerende genade. Heere, geef dat er uit dit alles iets goeds voort mag komen. Dat kan toch onder uw slaande hand. Dat mensen tot inkeer komen. Dat ze het voor u gaan verliezen. En dat ze tot u de toevlucht nemen. Heere, wil u geven. Bij alle vragen die er ook onder ons en ook onder gemeenteleden kan zijn. Over de maatregelen die genomen moeten worden. Over inenten, niet inenten. Dat het een zaak van gebed mag zijn. Een zaak die ons verbindt aan u. Een zaak waarin we u nodig hebben. En waarin we niet met het dwaze vlees en bloed van mensen te raden gaan. Maar ons en onze kinderen alleen mogen werpen op u, de levende God. Heren, ontferm u over ons. We smeken van u, heren, wil u in al deze dingen, in de vele dingen die in deze tijd op ons afkomen, in deze donker wordende wereld, waar geweld en bloed en martelingen het voor het zeggen lijken te hebben in zoveel landen. Wil u uw koninkrijk doen komen. Wil u heel in het bijzonder uw koninkrijk doen komen onder ons. Onder ons volk en in ons land. Wil u in ons vorstenhuis en in de regeringskringen met uw bekerende genade komen. Opdat we het zien mogen, Heere, ook onder hen die hoge posten bekleden in ons vaderland. Wat het betekent om te sterven aan zichzelf en op te staan tot een nieuw leven. Wil u bekering geven in de kerken. Wil u bekering geven op alle onderdelen van het maatschappelijke leven. O God, zou u een opwekking willen schenken. Wij moeten het belijden. Bij ons zijn de dorre doodsbeenderen. En wij maken het er niet nadat u bekerend en vernieuwend zou komen. Wij hebben vanuit het verleden en tot in dit heden geen acht geslagen op uw stem en de woorden van u. We hebben ze als land en volk vergeten. Maar Heere, denk in toorn nog aan het ontfermen. En zie ons aan in Christus Jezus, uw Zoon. We bidden dat ook wanneer vanavond dat buitengewoon gewichtig onderwerp van de bekering, althans een deel daarvan, onze aandacht vraagt. Heere, doe het ons horen, dat u zondaren bekeren wilt. En dat u het ook vanavond heel persoonlijk tot jongeren en ouderen zegt, dat ge geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. O Heere, zegen dat woord van de bekering aan ons hart. We bidden het in de vergeving van al onze zonden. En dat alleen om hem, Sions grote koning Jezus Christus. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 51, de versen 5 en 6. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. En het zesde vers, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. 5 en 6 van Psalm 51. Psalm 32, het derde vers, zingen we samen aan het einde van de prediking. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Psalm 32, het derde vers. Geliefde gemeente, er zijn soms onder ons van die wonderlijke uitdrukkingen. Ik herinner me nog heel goed dat ik in mijn eerste gemeente een ouderling had die nogal vaak placht te zeggen: dominee, de oude mens wordt nooit bekeerd. Nou, dat is een uitdrukking waar u maar eens een poosje over na moet denken. Hij bedoelde daar vanzelfsprekend mee dat wanneer iemand de genade van de Heere kent, dat die oude mens, dat is zijn vlees, dat is de zonde die nog in hem woont, dat die nooit weggaat. Dat die nooit echt bekeerd wordt. Dat die altijd tegen God in blijft druisen en tegen het woord in blijft druisen. En dat blijft zo tot de laatste snik toe. En in die zin is het waar. Die oude mens wordt nooit bekeerd. Dat zondige ik, dat verandert eigenlijk nooit. En toch moeten we nog wat bijzeggen. Maar die oude mens, die moet wel gedood worden. Al blijft hij altijd weer de kop opsteken. Al blijft hij in zijn natuur onveranderd in zijn verzet tegen God. Hij moet wel gedood worden. Of zoals onze catechismus het noemt, sterven. En daar is heel wat strijd voor nodig. Om die oude mens te kruisigen. Zodat hij gaat sterven. Daar moet veel strijds gestreden zijn. Wanneer het gaat over de afsterving van de oude mens. En we willen daar in onze behandeling van dit deel van de Heidelberger ook bij stilstaan. Thema voor de prediking is de afsterving van de oude mens. En daarbij zijn drie gedachten die onze aandacht vragen. Allereerst, u leest het maar mee in het antwoord, de droefheid over de zonde. Een hartelijk leedwezen, zegt de catechismus, dat we God door onze zonde vertorend hebben. In de tweede plaats een haat tegen de zonde, en die hoe langer hoe meer haten. En in de derde plaats de vlucht voor de zonde en vlieden. Dus de afsterving van de oude mens. Ten eerste de droefheid over de zonde. Ten tweede de haat tegen de zonde. En ten derde de vlucht voor de zonde. Zoals u weet, gemeente, zijn we bezig met de behandeling van dat heel belangrijke gedeelte van onze Heidelberger over de waarachtige bekering. Daar hebben we 14 dagen geleden een begin mee gemaakt. Toen hebben we bij wijze van inleiding stilgestaan bij vraag en antwoord 88 en gezien wat de waarachtige bekering is. En als u het zich nog herinnert, dan weet u dat we in die preek heel sterk de nadruk hebben gelegd op het feit dat de Bijbel op twee manieren over de bekering spreekt. Namelijk over de bekering als de eerste bekering, waarbij een zondaar uit de dood tot het leven gebracht wordt. En vervolgens de dagelijkse bekering, of de steeds weer opnieuw voorkomende bekering. De bekering zoals die doorgaat in het leven van Gods kinderen. Die eerste bekering, die kunnen we niet missen. Want alleen wie waarachtig tot bekering komt, die wordt behouden. Maar tegelijkertijd kunnen we ook die dagelijkse bekering niet missen. Want wie die eerste bekering kent, die zal toch ook de dagelijkse bekering steeds weer nodig hebben. En wij moeten dat goed vasthouden, wanneer we vanavond verder gaan met het bespreken van de waarachtige bekering. Dat we het zowel hebben over die eerste bekering die aan het begin van het geestelijke leven staat, als over de doorwerking van die bekering in de dagelijkse bekering. En wanneer het dan gaat over de bekering, dan is het duidelijk dat onze catechismus laat zien dat iemand die tot bekering komt, die wordt een twee mens. Die oude uitdrukking geeft heel goed aan waar het hier om gaat. Want wie tot bekering komt, die blijft zondaar in zichzelf. Maar door de genade van de bekering komt er ook een nieuw beginsel in zijn leven. Dat noemt de Bijbel de geest, of de nieuwe mens, of het nieuwe hart. En zodra iemand dus tot bekering gekomen is, dan is hij zondaar en kind van God. Of om het in de woorden van de apostel Paulus te zeggen, dan is hij vlees en geest. En u weet het, het vlees of de oude mens, dat duidt aan zijn zonde, zijn dwaasheid, zijn inwonende verdorvenheid. En de geest, dat duidt aan de begeerte om nu in de wegen van God te wandelen. Dat deel van het innerlijke leven dat op God gericht is. Dat God wil dienen en hem wil eren. En dat ernaar verlangt om God meer en meer te kennen. En nu is het zo dat wanneer iemand tot bekering komt, dan is daar een steeds voortdurende strijd tussen het vlees en tussen de geest. Tussen de oude en tussen de nieuwe mens. Dat durf ik zelfs een strijd op leven en dood te noemen. De apostel Paulus gebruikt diepe en heel aangrijpende uitdrukkingen om te laten zien dat het leven van een kind van God ten diepste een slagveld is tussen die oude en die nieuwe mens, tussen het vlees en tussen de geest. Hij zegt in de brief aan de Galaten, want het vlees strijdt tegen de geest. En dan staat er letterlijk in de grondtekst, het vlees voert oorlogen tegen de geest. Het is dus een oorlog, een slagveld. En dat moeten we goed beseffen, wanneer het vanavond dan vooral gaat over het doden van die oude mens. Want dat betekent de bekering. In de eerste bekering krijgt die oude mens een doodsteek. En in die dagelijkse bekering gaat die oude mens steeds meer sterven. En in de eerste bekering komt de nieuwe mens tot leven. En in de dagelijkse bekering krijgt die nieuwe mens, als het goed is, steeds meer levenskrachten. Staat die nieuwe mens steeds meer op. U begrijpt wel, wanneer we vanavond het accent vooral leggen op de afsterving van de oude mens, dat je dat afsterven van die oude mens en dat opstaan van de nieuwe mens nooit van elkaar kunt scheiden. En dat we soms dus ook nog wel eens zullen moeten wijzen op die opstanding van de nieuwe mens. Maar het is toch goed om de dingen ordelijk te behandelen en daarom vanavond vooral de nadruk te leggen op die afsterving van de oude mens. Nog een keer. Die oude mens krijgt een doodsteek op het moment dat iemand voor het eerst tot bekering komt. En die oude mens moet steeds meer sterven in de weg van de dagelijkse bekering. Hoe gaat dat nu? Dat is een vraag waar onze catechismus breedvoerig op ingaat, ook al is de zin maar heel kort. Wel, die afsterving van de oude mens, onze catechismus legt dat zo uit, dat is allereerst een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. Daar begint dat afsterven van die oude mens dus mee. Met leedwezen, met verdriet. Nou, dat is iets wat ook in de Bijbel voorkomt. Onze catechismus heeft dat niet maar uitgevonden, zoals in sommige kringen wel eens gedacht wordt. Wel, dit soort taal is juist een soort pietistische invulling van de mensen die de catechismus hebben opgesteld. Nee, dat is het niet. Deze mensen die de catechismus hebben opgesteld, leefden dicht bij de schrift en leefden dicht bij God. Ze wisten van deze dingen in hun persoonlijke leven, omdat het woord van God ze dat voorhield. Nou, waar leest u in de Bijbel zo over die droefheid over de zonde, of het leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben? Kunt u zo een paar teksten noemen? Nou, er zijn er heel wat. En ik zal ze vanavond echt lang niet allemaal noemen. Maar u mag het voor uzelf wel eens wat verder nagaan. Waar nu in de Bijbel sprake is van droefheid dat we God door de zonde vertoornd hebben. Ik denk allereerst aan die heel bekende tekst uit 2 Korinthe 7. Over de droefheid der wereld, die staat tegenover de droefheid naar God. En dan staat er zo, de droefheid der wereld werkt de dood, maar de droefheid naar God een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Kijk, daar hebt u in verband met de waarachtige bekering een woord wat spreekt over de droefheid naar God. En als u dan het hele hoofdstuk leest, dan ziet u dat die droefheid naar God dit is, dat die Korintiërs, die Paulus daar aanspreekt, dat ze bedroefd naar God geworden waren. Dat betekent dat ze verdrietig waren, bedroefd geworden waren over hun zonde, waarmee ze zich tegen God hadden verzet en waarmee ze Paulus naam en prediking hadden besmeurd. Inderdaad, dat was een droefheid dat ze God door hun zonde bedroefd en vertoornd hadden. En om maar één ander gedeelte uit de Bijbel te noemen, u moet maar eens blikken in het boek van de psalmen. Hoeveel malen vindt u niet dat de psalmdichter zich diep verootmoedigt over de Heere en dat hij spreekt over zijn verdriet, over zijn zonde. Ergens in psalm 40 tegen het einde leest u dat de psalmdichter zegt, mijn zonden zijn over mijn hoofd gegaan. En in psalm 38 leest u dat de psalmdichter hete waterbeken schrijdt vanwege zijn zonde. En zo zouden we door kunnen gaan. In de Bijbel, in Oud en Nieuw Testament, wordt nadrukkelijk gezegd dat bij het geestelijke leven behoort een droefheid over de zonde. Leedwezen, tranen, dat we God vertoornd hebben. Ja, zegt iemand, maar wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Is dat nou zo dat als iemand heel veel tranen heeft en in zijn hart, maar ook in zijn gevoelsleven verschrikkelijk diep getroffen is dat hij gezondigd heeft, dat leedwezen is waar het hier over gaat? Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn om allereerst aan uiterlijke dingen te denken. Mensen denken dat nog wel eens, dat wanneer iemand nou maar veel tranen plengt, dat hij dan wel erg bedroefd moet zijn over de zonde. En dat is op allerlei manieren onder woorden gebracht. De heel bekende dichter uit de vorige eeuw, Da Costa, heeft ergens in een gedicht gezegd, een traan, misleiden nooit. Nou, met alle respect voor Da Costa, maar dat is een leugen. Er zijn ook krokodillentranen. Die zijn er in het gewone leven, die zijn er ook in het geestelijk opzicht. En daar waarschuwt de Heere Jezus met name tegen. Tegen het gevaar dat er geestelijk allerlei uiterlijke vormen van ontroering of uiterlijke vormen van godsdienstigheid zijn waar het hart aan ontbreekt. En daarom staat er hier niet, het zijn tranen over de zonde zonder meer. Maar het gaat om een hartelijk leedwezen. Dus een leedwezen, een verdriet waarbij het hart betrokken is. Die uit het hart opkomen. En natuurlijk, dat kan best eens naar buiten komen in tranen. Het is niet zo'n goed teken als onder de ernstigste prediking van het woord of onder de liefelijkste nodigingen van het evangelie onze ogen altijd maar droog blijven. Maar u begrijpt het, hoop ik. Ook al is het zo dat er tranen bij kunnen behoren. Het gaat ten diepste niet in de eerste plaats om uiterlijke vormen van verdriet. Het gaat in de eerste plaats om een hartelijk verdriet, een gescheurd hart. En het kan wel eens zo zijn, gemeente, dat iemand die misschien nooit zoveel gehuild heeft in zijn leven en nooit zoveel tranen schreide, dat hij heel veel afweet van die diepe hartelijke verscheurdheid en droefheid in zijn ziel, dat hij tegen God heeft gezondigd. En ieder die iets weet van de genade van de Heere, weet wat ik bedoel. Die droefheid in het hart, dat we tegen God hebben gezondigd. Ja, laten we daar ook nog de vinger bij leggen. Het is een hartelijke droefheid over de zonde, dat wij door onze zonde God vertorend hebben. Dus, laten we het goed lezen, het gaat hier niet zonder meer een droefheid over de zonde, maar een droefheid dat we tegen God gezondigd hebben. Want kijk, een mens kan natuurlijk ook bedroefd zijn over de zonde, omdat hij een kwaad geweten heeft. Als een kind iets gedaan heeft, bijvoorbeeld hij heeft tegen zijn moeder of tegen zijn vader gelogen, of hij heeft stiekem wat geld weggenomen, ja, dan kan het soms zo zijn dat je je hart in je keel voelt kloppen niet. Waarom? Wel, je bent bang dat het uitkomt. En daarom heb je er toch last van. Kloppend geweten is vaak alleen maar angst dat de mensen het zullen ontdekken. En mensen die soms met een bepaalde zonde worstelen, als je dan doorvraagt en doorpraat, ja, dan is het eigenlijk alleen maar als de mensen die het betreft er maar niet achter komen. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, zo'n beschuldigend geweten. Maar u moet heel goed zien, dat is niet wat de catechismus hier bedoelt. Wat de catechismus hier zegt is niet een kloppend geweten, omdat we ons niet prettig voelen, ons aangesproken voelen, ons beschuldigd voelen vanwege dingen die verkeerd waren. Maar de droefheid over de zonde is een droefheid dat we tegen God gezondigd hebben. Met een kloppend geweten kunnen we helemaal niet aan God denken. Maar wie bedroefd is omdat hij tegen God gezondigd heeft, heeft de meeste last van zijn zonde niet omdat het uit zou komen, maar omdat hij God bedroefd en vertorend heeft. En daar wil ik graag vanavond heel veel nadruk bij leggen. Want als het echt om droefheid over de zonde gaat, om een geestelijk inzicht in de zonde en geestelijke kennis van de zonde, dan gaat het maar niet om een kloppend geweten of om een akelig gevoel, maar dan gaat het om een diep verootmoedigend besef. Ik heb tegen u gezondigd. We hebben dat zojuist gezongen uit die 51ste psalm. Altijd weer aangrijpend en ontroerend. David, kind van God die in zonde viel en die onder de beschuldigende vinger van de profeet Nathan zijn hart ziet breken. En dan belijdt hij: ik heb tegen u gezondigd. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Ja, zegt u, maar hoe krijg je nu zo'n zondebesef? Op welke wijze leer je nu zo over je zonde bedroefd worden? Wel, dat is een werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest doet dat door het woord en door de prediking van het woord. Maar er zijn vanuit het woord wel een paar dingen te noemen waarop u letten mag. Het eerste is dit. U moet, wanneer u denkt over uw leven en over uw zonde, ook maar veel erbij betrekken wat de Bijbel zegt over God. Wie is God? Zal ik eens een paar dingen noemen. God is de koning van het heelal. God is het die deze wereld heeft geschapen. God is het die deze wereld in stand houdt. God is het die deze wereld zijn wetten heeft gegeven. God is de rechtvaardige, de heilige, de genadige, de barmhartige. En dan heel persoonlijk. Wie is God voor u? Denk daar eens aan. God heeft ons geschapen. God heeft de dag van onze geboorte bepaald. God heeft ons 10, 15, 20, 30, 60 jaar in het leven gespaard. De Heere heeft vele van ons met vele zegeningen omringd. De Heere heeft ons, althans de meeste van ons, laten geboren worden binnen een christelijk gezin. We zijn opgevoed bij het woord. We hebben het teken van de doop ontvangen. We hebben het geopende woord. Zondag aan zondag wordt ons het woord voorgehouden. En iedere dag kunnen we het woord lezen. Ja, wat is de Heere goed geweest. Die hoge God. Schepper van hemel en aarde. Rechter, wetgever. Is ook de genadige God. En tegen die goede God, die het zo waard is om gediend te worden, die eigenlijk heel ons leven beschermt en onderhoudt en bewaart, hebben wij gezondigd en zondigen we iedere dag opnieuw. Is het geen schande? Is het niet verschrikkelijk? Denken we daar wel eens over? Dat God heilig is. Dat God rechtvaardig is, dat God goed is, dat God barmhartig is. En in het licht van recht en genade, van Gods majesteit en van Gods goedheid. Wat brengen we ervan terecht? Hoe leven we? Hoe leven onze kinderen? Is het nog zonder God? O gemeente, dan staan we tegenover die heilige God die zo goed en zo mild is. Oneindig in de schuld en de rekening loopt zo tot in de rode cijfers dat we ze nooit meer kunnen betalen. Ja, inderdaad, in het licht van wie God is en wie ik zelf ben, zo ga ik zien dat ik God door mijn zonde vertorend heb. Dus hoe leer ik die heel bijzondere zonde, kennis die hier bedoeld wordt? Nou, dat betekent Gods kennis en zelfkennis. En die kunt u nooit van elkaar losmaken. Calvijn had er al moeite mee om ze te onderscheiden op de eerste bladzijde van zijn institutie. Dan zegt hij, het gaat om zelfkennis en om Gods kennis. En dan houdt hij ze maar heel dicht bij elkaar. Want juist in het licht van de kennis van God de Heere, de Almachtige, de Algoede, de Rechtvaardige en de Heilige, juist in het licht van de kennis van die God ga ik beseffen hoe erg de zonde is. En hoe bar slecht ik geleefd heb, ondanks al mijn nette vroomheid. En dan word ik bedroefd over de zonde, van harte. Weet u waarom? Omdat ik ga zien dat ik reden heb om mezelf te schamen. Want God gaf me het leven. Want God gaf me de geest waardoor ik verstand en inzicht kreeg. De Heere leidde mijn leven. Ook door moeilijke omstandigheden heen. De Heere heeft u of jou misschien wel door hele moeilijke perioden heen geholpen. En ik heb tegen hem gezondigd. Wat verschrikkelijk. Dat ik tegen hem gezondigd heb. Dat brengt de tranen in je ogen. Dat brengt de tranen in het hart. Dat is het. Wat hier bedoeld wordt. Tegen God gezondigd. Die goede. Die heilige. Die rechtvaardige. Die almachtige God. Maar zegt onze catechismus, daar blijft het niet bij. Die droefheid over de zonde dat we tegen God gezondigd hebben, daarbij hoort als een tweede schakel in die ketting Ook dat wij die zonde tegen God dus, hoe langer hoe meer gaan haten. Het begint met het verdriet over de zonde, maar in dat verdriet komt al naar voren dat wij die zonde gaan haten. Nou, dat is heel wat. Zonde haten. Want denkt u maar niet dat die zonde iets is waar wij makkelijk ons tegen keren. De zonde is in ons leven gekomen en de zonde leeft in ons hart en groeit daar welig en tiert daar welig. Net zoals je het soms hebt op sommige soorten grond, groeien sommige planten het beste. Nou, ons hart is de beste grond, zware klei voor de zonde. Waar ze goed groeit en waar ze welig tiert. Dat is ontzettend, maar het is wel waar. En weet u wat nu het karakter van die zonde is die in ons hart woont? Wel, dat heeft Paulus in dit 8e hoofdstuk van de brief aan de Romeinen heel scherp onder woorden gebracht. Hij heeft gezegd, want het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Dus, simpel gezegd, mijn zonde, de kleine zonde en de grote zonde, dat zijn allemaal plantjes van vijandschap tegen God. Heel scherp gezegd, zonde betekent haat tegen God. Dus iedere zonde, de kleine zonde die we iedere dag bedrijven, de gewoonte zonde die we soms gedachteloos doen, haat tegen God. Maar ook de zware zonde, de boezemzonde, de zonde die we soms in stilte koesteren, haat tegen God. Op iedere zonde en op heel ons schuldenregister schrijft de Bijbel, dat is nu vijandschap, verzet tegen de Heer. Nou, als dat op ons afkomt, dan worden er een aantal dingen duidelijk. Dat betekent dat we ons er niet over hoeven te verbazen dat op de bodem van ons hart in het leven van mensen zoals wij verzet tegen God woont. Vijandschap. En dat in allerlei daden die we doen, onverschillige daden en soms ook eigengerechtigde vrome dingen die we doen, ten diepste er vijandschap is, haat tegen God. En daar willen wij niet van af. Wij hebben de zonde lief. En omdat we de zonde lief hebben, keren we ons steeds meer tegen God. Zo zegt Paulus in het woord van de Heere, werkt dat. Maar wat is nu bekering? Wel, als God voor het eerst in het leven van een mens gaat werken, krijgt hij last van zijn zonde, dan krijgt hij er verdriet over. Maar bij dat verdriet blijft het niet. De Heere gaat ook in zijn leven zo werken dat zo iemand die zonde die hij lief heeft, die zonde waar hij van houdt, dat hij die gaat haten. Er komt een scheur in zijn leven, heeft iemand gezegd. Er komt een breuk in zijn leven. Wat je vroeger lief had en waar vroeger je hart helemaal in op kon gaan en naar uit kan gaan, daar begin je nu afstand van te nemen, dat ga je nu haten. Ja, dat brengt de bekering met zich mee. Dat er bruggen worden opgehaald. Bruggen die wij neer hadden gelaten en waarover onze zonden heen konden gaan, dat kan nu niet meer. Er komt een breuk. We gaan de zonde die we lief hadden, gaan we haten. Wel, waarom gaan we die zonde haten? Waarom gaan we ons verzetten tegen dat kwaad wat in ons woont? Tegen de grote zonde en de kleine. Tegen alles wat zich tegen de Heere verzet. Waarom? Wel, daar zijn een aantal redenen voor te noemen. Ik zal ze noemen. Meestal is de eerste reden dat we onder de indruk komen van het erge van de zonde. En van de straf op de zonde. Vooral als er eens een keer heel ernstig vanuit het woord gepreekt wordt, of wanneer u een heel aangrijpend sterfgeval meemaakt in uw naaste omgeving, en u in het licht van het woord bedenkt, wat ontzettend als ik plotseling zou sterven, en ik ben onbekeerd, ik sta nog met al mijn zonden in mijn linkerhand en in mijn rechterhand. Wat zou er gebeuren als ik plotseling vanavond nog voor de rechterstoel van de Heere geroepen zou worden? Ja, dan schrik je. Dan zijn er een ogenblik ernstige gedachten. En dan kom je onder de indruk van het feit, God straft de zonde. Het staat in Romeinen 6. Het loon op de zonde, de bezoldiging der zonde, dat is de dood. O, hoe kan ik aan die straf ontkomen? Hoe kan ik God vinden en genade vinden? Schrik voor de zonde en schrik voor de straf op de zonde kan een mens wakker schudden en kan hem aanvuren om de Heere te gaan zoeken en hem de zonde die hem te gronden richt leren haten. Want vergeet het niet, mijn beste vriend, jongen of meisje in de kerk. De zonde van de wereld en de zonde van je hart. De dingen die zo in je hart spelen, dat zijn geen onschuldige dingen. Net zo min als de dingen die in mijn hart spelen onschuldig zijn. Die zoeken je dood. Je ondergang. Het klaterig goud van de glitterende advertenties. Voor de nieuwste seksfilm van Madonna. Of die smerige boodschappen voor de radio 's avonds laat. Die je proberen te prikkelen. Dat zijn geen onschuldige dingen waar je mee spelen kunt. Maar die zoeken je dood. Je eeuwige ondergang. En de hele maatschappij is er op allerlei fronten van doorziekt om mensen, jonge mensen uit te nodigen. Volg mij, volg mij. Maar ze hebben een eed gezworen, die duistere machten. Zo waarachtig als ik leef. Wij hebben lust in de dood van die zondaar. Wij hebben daarin geen lust dat hij zich bekeren zou en leven. En daarom bekeert u niet. Opdat je sterft. Heb je die stem in de moderne reclame en in alle verlok- en verleidmiddelen van vandaag al gehoord? Bekeer je niet. Want ze zoeken je dood. O, dat kan je wakker schudden soms. Zodat je die zonde die het op je ondergang voorzien hebben, inderdaad gaat haten. Maar als het goed is, blijft het daar niet bij. Want je gaat de zonde eigenlijk toch nooit alleen haten, omdat ze je ondergang zoeken. Veel meer ga je de zonde haten, omdat ze tegen Gods wet ingaan en tegen Gods woord ingaan en omdat ze Gods naam door het slijk halen. Vergeet het niet. Elke keer als er een jongen of een meisje dat gedoopt is in de naam van de drie enige God, of als een ouder iemand die misschien al zoveel jaren geleden het teken van het heilig sacrament ontging, in zonde valt of een zondige weg gaat, dan wordt de naam van de Heere om u en om mij gelasterd. Dan komt er een smet op de heilige naam van God. Kijk, en als dat echt tot je door gaat dringen, en aan de ene kant zeg je, ik zou de Heere willen zoeken. Ik zou de Heere willen kennen. En terwijl je aan de andere kant bij jezelf ontdekt, o God, Door mijn zonde leg ik een smet en een blaam op uw heilige naam en op uw goddelijke deugden. Ja, dat geeft een strijd in je binnenste, waarmee je toch in alle verdriet over de zonde je van de zonde gaat afkeren. En vooral ouderen en jongeren. Als we iets van het grote geheim gaan zien wie God is in zijn majesteit, in zijn verhevenheid, in zijn heiligheid en in zijn goedheid en in zijn genade. En als je daar iets van gaat kennen in je leven, ach, dan wil je die God dienen. En dan wil je die God vrezen en in zijn wegen wandelen. En vanuit de liefde tot die God. En vanuit de eer van zijn naam ga je je afkeren van de zonde. En zeg je, weg met de zonde. Niet dat dat allemaal zo makkelijk gaat. Maar het wordt wel het verlangen van je hart. Ik noem nog iets, heel kort. Nog diepere reden waarom je de zonde gaat haten. En dan denk ik heel in het bijzonder aan degene die door de genade van God toch veel hebben leren zien van wie God is en van wie ze zelf zijn. Kijk, juist wanneer je gaat zien wie God is en wie je zelf bent, en omdat God het zo waard is om gediend te worden en de eer van zijn naam je zo heilig is, je van de zonde een afschuw krijgt. Je gaat de zonde nog meer haten wanneer je een blik mag slaan op het kruis van de Heer Jezus. Want vergeet niet, een blik op het kruis van de Heer Jezus is het grote middel van Gods wegen om zondige mensen een afkeer te geven van de zonde. Want wat gebeurde er dan eigenlijk aan het kruis? Wel, aan het kruis werd Jezus genageld. U ziet die wrede hand van die beul, die Romeinse soldaat. Hamert een spijker in de hand die niets anders gedaan heeft, 33 jaar lang bijna, dan gezegend. De onschuldige wordt ter dood gebracht. Waarom? Wel, omdat dat moest, zo lezen we in de Bijbel. God wilde dat. En waarom wilde God dat? Wel, God wilde dat de zonde gestraft werd. En u moest eigenlijk die zondaar zelf straffen. Al die kinderen van Adam moesten gestraft worden. Maar die konden die straf niet dragen. Die konden zelf onmogelijk betalen. En daarom moest de zonde op een ander geladen worden. En ze werden allemaal geladen op de Heere Jezus. En toen werd hij voor de zonde gestraft. Het zijn onze zonden, waardoor de Heere Jezus aan het kruis werd gebracht. En heel in het bijzonder, het zijn uw zonden, u die de Heere kennen mag. Het zijn uw zonden, kind van God. Isaac Ambrose, in het Hollands wordt hij meestal Ambrosius genoemd, heeft in zijn boek Het zien op Jezus het zo gezegd. Dat wanneer Christus de handen uitstrekt en de nagels door zijn handpalmen gedreven worden, dan zijn dat uw zonden. Uw zonde is de nagel in zijn handen. Uw zonde is de doorn in zijn kroon. Uw zonde is de speer in zijn zijde. En als je gaat zien wat uw zonde Jezus gekost hebben, hoe ze hem tot in de bittere, smadelijke dood van het kruis vernederd hebben, waardoor hij van God verstoten en verlaten werd, kun je dan de zonde nog lief hebben? Ach, dan is het niet alleen maar de schrik voor de zonde en voor de straf. Ook niet alleen maar de eer en de glorie van God, maar vooral de stervende liefde van de Heere Jezus, waardoor je de zonde gaat haten. Dan krijg je een afkeer van jezelf. walgen aan jezelf. Walgen dat je zo gezondigd hebt. Ja, dat staat in de Bijbel. Dat is een belofte. Ik zal maken, zegt de Heere, dat ze een walg aan zichzelf zullen hebben. Nou, dat is het haten van de zonde. Dat walgen. Vanwege het erge van de zonde. En dan is daar ook bij niet alleen maar het bedroefd zijn over de zonde of het haten van de zonde. Nee, ook het moet uitkomen in het leven, het vlieden van de zonde. Nou, daar leest u ook heel wat over in de Bijbel. De tijd ontbreekt me om daar allerlei teksten bij aan te halen. Wat dat betekent allereerst het vluchten voor de gelegenheden van de zonde. De plaatsen waar je in verleiding gebracht wordt. Dat betekent het allereerst. Wij kunnen natuurlijk onszelf geestelijk en wat de zonde betreft heel erg in gevaar begeven. Dat ligt ons wel. Wij denken dat we met de zonde wel kunnen spelen. En de geweldig uitgeholde en oppervlakkige manier waarin onze samenleving over de zonde gesproken wordt. Nou, die doet daar nog een schepje op. Die zegt, het is allemaal niet zo erg. Zonde wel, dat is een achterhaald begrip en het wordt psychologisch en sociologisch en weet ik hoe logisch, wordt het allemaal keurig uitgelegd. En wordt het woord van God krachteloos gemaakt. Maar het is natuurlijk in het licht van de Bijbel wel heel duidelijk dat wij mogen ons niet in verleiding begeven. En je moet ook maar niet doen wat ik van een jongen hoorde. Die soms op hele verkeerde plaatsen kwam. Maar dan wel vlak voordat hij naar binnen ging nog even snel een schietgebedje deed en leidt ons niet in verzoeking. Dat is bijna een vloek. Als je willens en wetens de verkeerde plaatsen opzoekt en dan ook nog, nou ja, ter wille van een zekere gewetensrust zegt en leidt ons niet in verzoeking. Want je bent de weg van de verzoeking zelf al opgegaan. Ga weg van de plaatsen van de zonde. Vliet van de begeerlijkheden der jonkheid, zegt onze Bijbel. Dat is breken. Dat is wegvluchten. Zoals Jozef wegvluchtte van de vrouw van Potifar. Zo. Maar het gaat niet alleen van het wegvluchten van de verleiding. Nee, het vlieden van de zonde, dat is het vluchten bij de zonde zelf vandaan. En iemand zegt misschien, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Het vluchten bij de zonde zelf vandaan. Want die zonde zit toch in je eigen hart en je kan toch niet bij jezelf vandaan vluchten? Nou, in zekere zin kan dat wel. Door de kracht en de genade van God. Dat je zoekt in je innerlijke leven om de zonden en de zaden en de kiemen van de zonde te doden. En dat je zoekt je hart te vullen met de dingen van de Heere. En met de dingen van het woord. Maar vlucht bij de zonde vandaan. Want de zonde, gemeente, is veel te gevaarlijk voor ons. Ze zoekt onze dood en ze zal niet rusten voordat ze ons in haar onheilige, grauwe greep heeft. En daarom vlucht bij de zonde vandaan. Dat betekent soms ook heel concreet in het leven dat mensen bij concrete zonde vandaan moeten vluchten. Prachtig staat dat in de oude catechismus van Westminster, de grote belijdenis die in de Engelse en Amerikaanse kerken nog veel gezag heeft. Daar staat in het hoofdstuk over de bekering, het is niet alleen zo dat ieder de plicht heeft om zich tot God te bekeren in het algemeen, maar dat ieder de roeping heeft van Gods wegen om zich bijzonder van bijzondere zonden te bekeren. En de Bijbel is er vol van, heel concreet, we komen daar nog op terug. Dat wanneer u een bepaalde boezemzonde hebt. Of wanneer u bijvoorbeeld sterke drank gebruikt, u niet beheersen kunt. Dan zegt de Bijbel heel nadrukkelijk om u te bekeren van die zonde. En als u op een bepaald punt zwak bent en afgoden hebt die u van de dienst van de Heere aftrekken, dan zegt de Bijbel heel duidelijk om u te bekeren van die afgoden. Uit huis, vliet er vandaan, weg. Ja, hoe kan dat? Droefheid over de zonde, haten van de zonde, vluchten bij de zonde, bij de verleiding vandaan. Dat kun je niet uit jezelf. Juist iemand die deze dingen ernstig neemt en hierbij leeft, die weet dat zijn eigen hart, dat hij dat daarin tegen heeft. Er staat niet voor niets in de tekst die we lazen. Door de geest moeten de begeerten van het lichaam gedood worden. En daarom mag er veel gebed zijn. Gebed zijn omdat een kind van God zonder de Heere Jezus Christus niets kan doen. Ook deze dingen niet. Maar hoe doet de Heere het dan? Wel, luister maar goed. De Heere doet dat door zijn woord en door zijn geest. De Heere doet dat door zijn kracht en door zijn genade. Iemand heeft gezegd, wanneer de Heere een mens bekeert, dan gebruikt hij het zwaard van het woord. En dan geeft dat zwaard hem een doodsteek, zodat zijn zonde de doodsteek krijgt. En als daarna die zonde steeds weer de kop opsteekt en steeds weer krachtig wordt en steeds zijn invloed weer uitoefent, dan is het door het zwaard van de geest, door de prediking van het woord, dat de Heere die zonde, die oude natuur, die oude mens eronder wil brengen. O, dat is een pijnlijke operatie als het zwaard van het woord gaat wegsnijden en gaat doorsteken. En toch, die pijn die door dat zwaard veroorzaakt wordt, die pijn die valt mee. Want dat zwaard van de ontdekking en dat zwaard wat een mens gaat kortwieken en dat zwaard wat het vlees gaat doden en de doodsteken toebrengt, dat zwaard dat is gedrenkt in het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat wil zeggen, hij heeft het zwaard in zijn hand en hij snijdt diep in ons vlees, zegt Kolbrugge, opdat het vlees zou sterven. Dan ga je met Kolbrugge mee bidden. In dat bekende versregeltje wat ik al meermalen aangehaald heb. Genees, Heer, snijd maar diep in het vlees. Snijd maar diep in mijn vlees. Leer me de zonde haten, leer me zo voor de zonde vluchten. Want hij die ons uit genade schiep, sneed nooit te diep. God snijdt niet te diep. God ontdekt nooit te diep. God snijdt nooit te veel weg uit ons leven. Want hij doet het in barmhartigheid. In genade. En dan moet u dit ook niet vergeten. Dat wanneer werkelijk uw leven door de genade van de Heere zo mag zijn, dat u uw vlees leert kruisigen en die oude natuur doden, dat u droefheid kent over de zonde, een haten en een vlieden. Weet u waar dat vandaan komt? Dat komt alleen van hem, die ooit bedroefd over de zonde geweest is, die weende in Gethsemane, bedroefd over de zonde en over de straf en over de vloek. Die ooit de zonde gehaat heeft met een wrevelige haat. Die de tafeltjes uit het huis van zijn vader omkeerde. Want het huis van mijn vader zal geen huis van koophandel genoemd worden. Die voor de zonde gevlucht is. Daarom alleen, omdat hij dat alles als borg en zaligmaker gedaan heeft. Daarom kan zijn kerk de zonde vaarwel zeggen. Al is het door de strijd en door de moeite heen. Daarom kan ze de zonde leren haten. Daarom kan ze de droefheid over de zonde beoefenen. Daarom is de bekering tot God er. En God zegt het door het woord van de prediking van vanavond aan het einde van de dienst. Zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in de dood van die zondaar. En vul je naam maar in. Jongen, meisje, ouderen, ik heb geen lust in jouw dood. Maar daarin heb ik lust. Dat u, dat jij, je bekeren en leven. O, bekeert u. Bekeert u. Want waarom zoud gesterven kan? Door Jezus Christus. Door zijn genade. O, bekeert u. Bekeert u. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u. En als wij tot u naderen, dan kunnen we in het licht van de prediking van vanavond niets anders dan besmette, bevlekte handen voor u openleggen. Want dan staan we als schuldigen voor u. Maar leer ons, zoals we het zongen, oprecht onze zonde te belijden, met droefheid in het hart. De zonde haten en verlieden, omdat ze u onteren, omdat ze onze ziel verderven, omdat ze Christus aan het kruis brengen. En leer ons door zijn kracht, wanneer we genade mogen kennen, de zonde ook doden. Want die oude mens wordt wel nooit bekeerd, maar als het goed is zal die wel de doodsteek moeten ontvangen. En straks volledig worden weggedaan in het laatste uur, aan het einde van de baan. Heere, geef dat dat ook in ons leven zo mag zijn. Breng ons halverwege de week op de dankdag weer samen. Geef ons een goede voorbereiding. Geef ook dat we uw woord dan mogen ontvouwen en beluisteren, zo zoals u het wilt. En wil u zegen gebieden over het woord wat deze dag klonk. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 25, het tiende vers is onze slotzang. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Uiteen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.